Geliefde, onze aandacht wordt gevraagd voor de Heidelbergse Catechisme, zondag 34. En ik lees u daarvan voor de vragen en antwoorden 94 en 95. Zondag 34. Vraag 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Antwoord: dat ik zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goed verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag 95, wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de ene ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Letten wij op God en de goden. In die voorgaande vraag, daar haak ik even op in. Maar we meen ik nog niets van gezegd hadden. Over de verdeling van die 10 geboden. Daar werd op geantwoord, of wordt op geantwoord, dat die 10 geboden in 2 tafelen verdeeld worden. Waarvan de eerste leert hoe wij ons even God zullen houden, de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Ik wil daar alleen nog dit over opmerken. Dat hier deze vraag en dit antwoord belangrijk zijn vanwege de volgorde. God lief hebben boven alles en de naaste als mezelf. Waarom is die volgorde zo allerbelangrijk? Omdat dat eerste deel de grondslag vormt van het tweede deel. En anders spannen wij de paarden achter de wagen. Dan krijg je wat op het ogenblik heel algemeen is, in de kerk en buiten de kerk. Als wij het eerst maar voor elkaar hebben, dan zal de Heere God wel weer goed op ons worden. Dan zal de Heere God zijn zegen wel aan ons geven. Als wij nou eerst maar zorgen dat de wereld een beetje leefbaar wordt, dat er gerechtigheid is op de aarde en dat er vrede is, nou dan zal God ons wel zegenen. En soms gaat men zo ver dat men net doet alsof God met smart zit te wachten totdat wij van deze aarde een soort paradijs gemaakt hebben. En ja, als het dan zo ver is, dan is het uiteindelijk gekomen wat God altijd al zo graag heeft gewild. Maar dat is niet de openbaring van God in zijn woord. De openbaring van God in zijn woord is dat hij de enige fontein van het leven is. Dat er alleen uit hem verwachting is. En dat hij alleen ons kan leiden op het rechte spoor. Dat kun je niet omdraaien. Dat is onbegonnen werk, dat blijkt ook wel. Op alle mogelijke manieren wordt getracht alles aan elkaar te plakken. Waar en minder waar, of helemaal niet waar, maar als we maar één zijn. Maar het gaat niet. Hooguit kun je tenslotte misschien zo ver komen, dat is nog de grote vraag, maar stel dat nou even voor, dat er dan één naam op staat. En dat er maar één kerk is zo genaamd. En één bond of wat dan ook. Maar dat is dan met recht maar een doekje voor het bloeden. Dat zegt niets. Want dan bergt dat naambordje achter zich een veelheid van tegenstellingen en noem maar op. En toch leeft er zo'n soort idee, als het nou zo ver maar eenmaal is, nou dan zitten we wel goed. Dan zal het wel anders worden, dan zal het wel beter zijn. Maar dat kan niet. En daarom is die volgorde in de Heilige Wet is zo belangrijk, zo onomkeerbaar. God, de naaste. Niet de naaste. God, dat kan niet. Wil er werkelijk enige verwachting zijn dat er iets openbaar komt van liefde tot de naaste, dan zal God toch de eerste moeten zijn. Want er is alleen liefde uit hem. En verder zijn wij zo vreselijk eigenlievend dat je staat er stom beduust van hoe mensen de ene tijd elkaar hartelijk bejegen en kan niet op en noem maar op en na een poosje dan staat men als gezworen vijanden tegenover elkaar. En soms om zelfs onbetekenende dingen. Nee, hoe de wereld daarover denkt, dat is hun zaak, maar wij zitten in de kerk. En in de kerk moet ons voorgehouden worden op grond van het woord, ja. Je kan dan wel aan het eind gaan beginnen en zeggen, nou jongens, lief zijn voor elkaar en laten we proberen dat we een modelgemeente worden waar niemand een vuile vinger op kan leggen als we nou dit en dat en zus en zo, hè. Dan zal de Heere wel... Nee, God ziet het hart aan. Het gaat erom dat hij bovenal geëerd en geprezen wordt. En waar, als dat er niet is, nou ja, of dat het dan door een ringetje te halen is of niet, maar dan komt het toch allemaal op één grote hoop terecht. Dat wij het schepsel lief hebben gehad boven de schepper. En dat we in onze eigen wijsheid de wijsheid van God niet hebben erkend. Daarom is het belangrijk. God. De naam. Schepper. Schepper. Redder. Geredde. Altijd moet je daarom denken. Dat dat de lijn is die door het woord van God heen loopt. En hij zegt tegen mensen, gij zijt het die de eer van mensen van elkaar liever hebt dan de eer van God. Maar ik heb mijn vader lief en ik eer mijn vader. Goed, laten we dan nu eens letten op dat eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Andere goden zullen voor u niet bestaan. Zo zou je het ook kunnen lezen. Voor mijn aangezicht. Wat is dat toch? Een moeilijk probleem zou je zeggen. Andere goden zullen niet bestaan voor u. Er zijn er wel. Die proberen dat zo te vertalen dat het dit betekent, een andere God bestaat er niet voor u. Met andere woorden, dat is een voldongen feit. Jullie houden er geen andere goden op na. De God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob is zo alleen God dat het vanzelfsprekend is dat er geen andere goden op nagehouden worden. En toch, als je de Bijbel leest, dan zeg je nou, dat is ook niet in de praktijk gebleken dat het zo was. dat er geen andere God bestond voor de mensen. Integendeel, je merkt steeds die worsteling in het godsdienstig religieus leven bij Israël. Steeds die strijd. Steeds die afgoderij. Met betrekking tot de goden van de volken rondom. En van Egypte, waar ze uit bevrijd waren geworden. Dus om dat nou zo te vertalen, dat er zonder meer staat, je hebt geen andere God. Die bestaat niet voor u. Dan zou je daar hooguit dit positief in kunnen vinden. God belooft het. Het zal zo zijn. Maar je merkt, dat staat er eigenlijk niet, dat klopt niet met het geheel van de wet van God. Waar sprake is van geboden en verboden. Dat niet alleen berust op constateringen van jullie stelen niet. En jullie hebben geen andere goden. Maar wat wel degelijk in het teken staat van het verbod en van het verbod. Hij zult niet. Je zou je ook af kunnen vragen, in hoeverre zijn die goden die hier genoemd worden, in hoeverre zijn die nu realiteit? Hoe kan God zelf spreken van andere goden? Als hij dan alleen God is. En het andere allemaal afgoden zijn. En afgoden betekent oorspronkelijk niets. Niets is niets. Als dat dan zo is, hoe kan de Heere God in zijn openbaring dan het volk Israël zeggen, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Die zullen voor u niet bestaan. Hoe kan de Heere God dat erbij betrekken? Terwijl hij weet dat hij alleen God is. Dat kom je wel meer tegen. In Psalm 138 zingen wij, ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. De afgoden hebben de overwinning niet kunnen behalen. Maar de Heere gaf uitkomst toen ik omringd door tegenspoed bezwijken moest. En je komt het zoveel tegen in de Bijbel. Dat de goden van de volkeren de strijd hebben verloren. Het onderspit hebben moeten delven. Hoe kan dat dan? Moet je die kant heen zoals je? Ja, zoals sommige Joodse schrijvers hebben gedaan. En waar ja, wat je tegenkomt in de boeken van dokter Graaf, een cultuurpsycholoog, die van de veronderstelling uitgaan en menen dat ze dat ook op de Bijbel kunnen gronden, dat God de mensen regeert door een soort tussenwezen, die dan goden genoemd kunnen worden. En daarbij als uitgangspunt nemen Psalm 82. God staat in de vergadering der goden. Hij oordeelt. En dan vindt men nog een aanknopingspunt, bijvoorbeeld in het boek van de profeet Daniel. Daar lees je van die verschillende vorsten. Die vorst van het rijk der Perzen, waar een of andere macht mee wordt aangeduid. En die kant wilt men dan ook uit dat er allerlei tussenwezens zijn tussen God, die allerhoogste, die verborgen is, maar die dan zijn regering uitoefent door tussenwezens bij de vreemde volkeren. En dat Israël dan van die tussenwezens, op die tussenwezens geen vertrouwen mag stellen. Maar goed, dat is een uiterst ingewikkeld terrein. En ik vind het persoonlijk veel te speculatief om daar te veel waarde aan te hechten. Er is te weinig grond voor. We lezen in de schrift van machten en heerschappijen en tronen en geestelijke boosheden in de lucht die door Christus overwonnen zijn. Maar om daar nou een uitgewerkte visie en leer van te geven, nee. Wij zullen dus in alle eenvoud een antwoord moeten geven op de vraag: hoe kan God zichzelf in één adem noemen met afgoden of met goden? Die dan niet bestaan. Hoe kan God dat doen? Is dat niet een innerlijke tweestrijdigheid? Is dat niet net zoals een vrijdenker of een atheïst die bestrijdt dat er een God is? Net zoals iemand in een kamer loopt te slaan met een krans naar een vlieg die er niet is. Spottelijk ergens. Zou God dan ook zo zijn? Zou God naar een vlieg slaan die er niet is? Door zichzelf te noemen in één regel met goden. Nee. Zo moeten wij het niet zien. Kijk, je moet eens even de woorden tot je door laten dringen. Andere goden zullen voor u niet bestaan, voor u, gij zult geen andere god hebben voor mijn aangezicht. Gij, u. En dan is het juist een blijk van Gods bemoeienis met de mensen. Dat hij rekening houdt met het feit dat wij afgoden dienaar zijn. Je weet, in de tijd dat Israël in Kanaan kwam, toen waren er ook allerlei godsdiensten. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het toen in die tijd, juist in die tijd ook een, ja, je zou zeggen dat er impulsen, internationale impulsen waren. Dat die verschillende volken en godsdiensten bevruchtend werkzaam waren. En dat men soms dezelfde goden aanbad, maar dan onder een andere naam. Maar toch met dezelfde bedoeling en betekenis. Omdat daar Israël erg alleen zich bevond als een volk, wij noemen dat monotheïstisch, dat één God aanbad. Ja, maar daar moet je niet alle nadruk op laten vallen. Het is wel belangrijk. Maar er zijn nog enkele monotheïstische godsdiensten die maar één God aanbidden. denk aan Allah. Mohammed heeft ook één God verkondigd. Moet je nou zeggen, oh, dat is dan dezelfde God als de christenen aanbidden. Want die hebben ook maar één God. Alleen bij de Mohammedanen heet hij Allah. En bij ons heet hij God. God de Vader. Ja, maar zo eenvoudig ligt dat niet. Zo eenvoudig ligt dat niet. Daar is ook het alles beslissende, zou je bijna zeggen, niet helemaal mee gezegd of uitgeput. Als je zegt, Israël in het midden van die volken kende maar één God. Terwijl die omliggende volken allemaal polytheïsten waren die meer goden dienden. Ja, maar er is meer. Het ligt eigenlijk dieper. Kijk, wij weten uit de Bijbel en uit de opgravingen en de kleitabletten uit die tijd dat de Filistijnen hadden bijvoorbeeld Dagon. De Canaanieten en ook de Syriërs, die hadden hun Baal. Baal, de mannelijke god, Astarte, de vrouwelijke godin, de maangodin. De Moabieten hadden Kamos. En zo zou je door kunnen gaan met allerlei goden te noemen die men aanbad. En dan noem ik maar een paar hoofdgoden. Er waren er nog veel meer die door één volk werden aangeroepen en aangebeden. Dan moet je niet denken dat nou zo'n hele godsdienst van zo'n volk daarom ging dat men een of andere pop aanbad. En dat er ergens op een heuveltje of zo, of in een boom of wat dan ook, een beeld stond. Tuurlijk, dat gebeurde ook. Dat bewijzen ook de opgraving. Maar het was voor die volken meer dan dat houten of gouden of zilveren beeld. Want als tenslotte de zonnewarmte, de hitte, de verzengende sirocco, als die al het groen verzengde, dan treurden ze, want dan zeiden ze, Baal ligt op sterven. Onze Heer Baal. En als de regen kwam en de vruchtbaarheid, dan was Baal weer wakker geworden. Dan was hij terug. Men aanbad die goden, die vaak natuurgoden waren, ook werkelijk in het gebeuren wat men voor de ogen zag. Onvruchtbaarheid, vruchtbaarheid. Zomer of lente, zomer, winter. Regen. Gemeenschap, huwelijk. Vruchtbaarheid. Daar werden feesten voor georganiseerd. Daar waren rituelen bij volken waarbij het gebruikelijk was dat een meisje toch één of een vrouw één in haar leven zich als tempelprostituee gaf. Allemaal die God die men, die goden die men aanbad, die allemaal als ware vertegenwoordigers waren van een stuk van het levensproces. Van de dingen die je zag, die je meemaakte. Zonne, God, maan, godin, noem maar op. Vaak waren het ook paren. Net als in de oude godenverhalen van de Griek. Vandaar dat je ook zou mogen vertalen. Gij zult geen andere, gij zult geen godin voor mijn aangezicht hebben. Dat betekent het ook. Want daar zat de hele wereld stik vol mee met al die verhaaltjes. Als je nou bedenkt dat zo'n God van de volkeren rondom, dat zo'n God niet echt alleen te centraliseren was in dat plekje daar bij die berg of bij die boom of bij die verhoging waar dat beeld stond van de mannelijke of van de vrouwelijke God. Als je daar nou niet alles in kunt centraliseren, dan zie je gelijk aan hoe dicht dit gebod ons op de hielen zit. Want wij zijn dan zogenaamd, ja, het is nog de vraag hoor, maar wij zijn dan zogenaamd niet meer zo stom dat wij een of ander poppetje hier daar in huis hebben staan waar we zo af en toe een buiging voor maken. En als je dan een Rooms-Katholiek zegt, oh, die beelden dien, knielen jullie daarvoor? En als je dan wat van de moderne katholieken ontmoet, dan, nee, natuurlijk niet. Dat zijn voor ons maar herinneringen, boeken voor de leken. Maar je moet je zullen roepen, Heilige Moeder Maria, bid voor ons. Heilige Petrus, hoor ons. Ja, maar kijk eens, wij zeggen niet dat die God zijn. Dat hoeft ook niet. Dat hoef je niet te zeggen, daar gaat het niet om. En zo komt dat gebod nou dichter bij ons. Hè? Voor u zullen geen andere goden bestaan. Dat betekent dat het heel gewoon is dat er andere goden voor ons bestaan. Ook al hebben wij ze niet in de vorm van een poppetje of van een of ander amulet of weet ik wat. Om ons nek of in ons huis of in onze auto hangen. Het bijgelovigheid neemt trouwens weer hand over hand toe, hoor. Verschrikkelijk. Maar al zouden wij ons daar dan van distancieren in de kerk en zeggen, ach, hou die onzin. Daar loopt het niet alleen over. Het loopt over de gedachte die erachter zit. Andere goden, dat zijn de andere dingen, zaken, personen of wat het dan ook is. Wetenschappen. Je mag voor mij wat dat betreft invullen techniek. De medische wetenschap. Weet ik wat, of dat het kapitalisme of communisme of hoe het ook heet. Met al die issues. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ze zullen voor u niet bestaan. Dan komt het dichterbij. Dan komt het dichterbij. Dan ga je zien. Jo, jongens, kijk uit, want. Kijk uit. Nee, let op. En je zult gauw genoeg bemerken. Als dit gebod als een lamp gaat schijnen. En ons hart verlicht. Dat je zegt. Jij, ik ben die afgodendienaar. Ben ik. Is niet zo ver weg. We hebben geen Baalbeeldje in de tuin staan. Dat niet. We hebben geen Astarte. De vruchtbaarheid, godin. Maar de hele cultus is er al op gericht. Alles. Geen goden. Geen goden, moet je kijken. Er draait een hele industrie op die afgoden. En het wordt ons op een schreeuwerige manier aangekondigd. Dat is het. Dat is God. En dan hoef jij ze niet zo verbaasd over op te stellen. Want al willen wij er niet aan, dat bewijst de praktijk van het leven. Het zijn de machten geworden, ook in deze tijd, waar miljoenen mensen hun vertrouwen opzetten, waar ze zich aan overgeven, wat alles is. En dat gaat in grovere en in fijnere vorm, maar wie zou nou zijn hand eens rein in zijn boezem steken, of hem de rein weer uithalen en zeggen, daar ben ik vrij van. Vrij van. Van dat buigen voor de goden. Voor geld of voor macht of voor een systeem of wat dan ook. Ach, als u er diep over nadenkt, dan zeg je ja. Soms zit God voor ons in het een of andere pillendoosje. Ja. Oh ja, zeggen we, dat heeft God gegeven. Dat ben ik er roerend mee eens. Dat heeft God gegeven, natuurlijk. God heeft die wijsheid gegeven dat de dokters kunnen werken en dat mensen wat uit kunnen vinden, natuurlijk. En ik hoor niet bij die alternatievelingen die met ene klap dat allemaal van de kaart vegen en zweren bij een goud bloemetje en een viooltje, want daar ben je niet klaar mee. Nee. Alles heeft zijn schaduwkanten. Maar het is ondankbaar als wij werkelijk geen oog hebben voor datgene wat de Heere aan wijsheid heeft gegeven. Maar als je zo wat dood blijft, bij wijze van spreken, omdat je een keer pilletje neemt. Oeh. Dan zeg ik, zit jouw, mijn God, jouw God in dat doosje? Ben je nou opeens machteloos en krachteloos en... Ja? Nou, daar zie je nou onze dwaasheid. De mens vertrouwt op zijn verstand, op zijn inzicht. Hij vertrouwt op het systeem. En al die goden die gaan dood. Dat bewijst de geschiedenis. Je hebt de beruchte God is doodtheologie gekregen. Het tijdperk van de verberging noemde men dat. Geloven na God dood. En de mensen bedoelen het uiteraard zo waarschijnlijk niet. Maar ergens hebben ze gelijk. Ik heb het al meer gezegd. Die goden die wij ons maken. De voorstellingen die wij daar aangeven. Waar wij op vertrouwen, waar wij mee werken. Die gaan allemaal dood. Die houden het niet uit. Die worden gewoon vermorzeld door de ontwikkelingen, door de tijd. Alles wordt afgesleten en dolgedraaid. Er zijn toch op het ogenblik niet veel mensen meer die zeggen, mijn God. Die vindt het goed dat ik slaven hou. Of ze durven toch ook moeilijk meer te zeggen. Mijn God, die vindt het goed dat ik de halve wereld annexeer en exploiteer enzovoort. Ja, maar dat zei men wel. Heeft men wel gezegd. Nou, ga zo eens door. Ga zo eens door. Wat al bedoeling is, wat al doellijn. En ik weet wel, nou kun je natuurlijk met ene zwaai alles weggooien en zeggen, ja... Als ik dat nou nog christelijk wil noemen, maar vergeet niet, wij stikken zelf ook van zulke voorstellingen. En de Heer heeft dwars door alle verwarring heen, toch nog zijn barmhartigheid en genade geopenbaard. Anders was er de wijze van spreken geen bijbeltje in Indië of waar dan ook terecht gekomen. Dat heeft God gedaan. Je hoeft niet met ene uit vanuit de gekleurd de bril... In één keer zo te doen, weet je wel helemaal niet. Waar ook mensen van hun tijd. Mensen die in die ontwikkelingsfase stonden. Maar, dat neemt toch niet weg dat je voelt. Hoe is dat allemaal aan verandering onderhevig, hè? Die hand die op de Bijbel leest, om als het ware een goedkeuring te hebben, dat wat ik doe, dat is goed, hè? Die durft dat nou niet meer te doen. Nee. Want die hebt wel bemerkt, ja, ja, maar wat staat er nou eigenlijk? En hoe was dat? En hoe is dat? Wat heeft Christus ons geleerd en verklaard? En dan zie je die godsbeelden duikelen. Maar ze bestaan. Voor ons bestaan ze echt. Voor de een is God die goeie oude man. Hè? En voor de ander is God een tiran. Voor de ene is God een soort Sint-Nicolaas, die nou ja, die dan wat door de vingers. En voor de ander is God een beer, die je aan stukken scheurt. Maar wat blijft er van over, van al die dingen? Ze gaan allemaal hartstikke dood. Die God die ik als de grote kapitalist misschien geprojecteerd heb, die kan me niet helpen. Al bied ik een ton voor iedere minuut. Dan schudt de dokter zijn hoofd. Spijt me. En die seksgod. Die ook onze zinnen verblindt. Waar we alles op die wissel hebben gezet. Waar blijft die? Waar blijft zijn liefde? En zijn mededeelzaamheid? Als je daar ligt uit te teren op je bed. En je kan je ene hand nog niet voor je andere krijgen. Waar blijft die dan? En misschien dat we dan zo helder de werkelijkheid zien. Dat we het zouden vervloeken. Ga weg. Heb je anders niet? Waar blijft die God van de communist? Als je alleen komt te staan in nood en in dood, dan mag jij stikken ergens, hoor. Maar er blijft niet niks over van al die voorstellingen. En daarom, voor God bestaan geen goden. Wel nee. Met eerlijk gesproken, God heeft er geen kwaad van te vrezen. Hij is er heus niet bang van. Maar voor ons bestaan ze bij bosjes. Voor ons wel. Wij zetten overal ons vertrouwen op. En wij hebben ook het ei van Columbus misschien al gewonnen. Zeggen, nou, ik denk er zo over. Die man zei tegen me, nou, dat is heel gewoon. Hoor eens, overduin ik heb iedere tijden gegeven, ben goed voor mijn vrouw geweest, ik heb mijn geld niet verzopen, dit en dat. Ik zou niet weten waarom ik mijn hoofd niet rustig zou kunnen neerleggen. Nou ja, als dat aan jouw God is, houd hem dan. Probeer hem te houden. Probeer dan die rust te verkrijgen op die manier. Maar het is een heel waar stuk, hoor. Het is een heel waar stuk. De afloop zie ik niet zitten. Waarom niet? God is de God van zijn woord. Allah is niet een ander naamje voor Jehovah of Yahweh. Kamos en Dagon en Astarte zijn geen andere namen voor eenzelfde wezen. Nee. Het zijn gans andere dingen. Het is niet God. Laat de goden sterven. Geen nood. Wat er al vermorzeld wordt door de tijd en door de opvattingen, veranderende opvattingen. Dieper onderzoek en noem maar op. Wees je maar niet bang voor. Maar God zegt, geen andere goden zullen voor u bestaan. Kom maar aan. Israël, kerk, voor u niet. Ja, maar hoe kom je nou eruit? Hoe kun je nou die ene God van het woord dan verdedigen?
Nou, dat weet ik wel, dat is te bewijzen. Dat is te bewijzen.
Het heeft ook weinig zin om daarover te gaan redetwisten. Ik geloof, zegt de belijdenis. Maar toch wil ik iets aanleiden. Niet om ongelovigen daarmee te overtuigen. Dat kan de Heere God alleen. Als je nou je afvraagt, kijk, God en de goden. Er zijn dus zo ontzettend veel voorstellingen van mensen. Al bestaat het dan niet meer uit een poppetje, maar voorstellingen. Waar een mens op vertrouwt. Die hij uiteindelijk zelf bedacht heeft, maar dat ziet hij niet. Maar hoe weet je nou, wat is nou richtinggevend dat die God alleen God is waar hier sprake van is? Nou, daar kan ik alleen maar een Bijbels antwoord op geven. En dat moet dan ongeveer zo luiden. Die God, die zichzelf als verlosser heeft geopenbaard. Die is naar Bijbels getuigenis God. Dat is niet Allah. Allah is een onbarmhartige kerel. Een programmeur, een computer, zonder gevoel. Maar God, de God waar wij in de prediking van het woord mee geconfronteerd worden, is die God die een volk verlost uit Egypte. Die ze uit slavernij uitleidde. Die zijn wil heeft bekend gemaakt. En als we de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament, dan moeten we zeggen, die God is God die de Vader is van onze Heer Jezus Christus. Die God die onze rechter is en die tegelijk als redder zich heeft geopenbaard. Dat is kenmerkend. Die God die, en daar blijf ik op, die in de tijd, in de historie, getuigenis heeft gegeven van zichzelf. Ik ben het er niet helemaal mee eens, maar die man die greep wel een greep in de zin van, toen ze aan hem vroegen, het bewijs is dat er een God is gezegd, toen zei die man alleen maar Israël. Kijk naar Israël. En in dat opzicht zat er toch wel iets in. In die zin, ik krijg dan nog verder terug dan Israël nu. Maar denk nou eens aan Israël. Dacht je dat dat een stelletje leugens waren die er in de Bijbel staan? Wat er gebeurd is. Hoe ze in Kanaan terecht zijn gekomen. Hoe ze in Babel hebben gezeten. Hoe ze gestraft zijn en telkens weer gered. Oh nee. Denk je dat het een stelletje leugens is? Vrijzinnige theologen als Van Zevenstern heeft er een boek over geschreven, de Christologie van het Nieuwe Testament. Nou, als je dat leest, onbevooroordeeld kritisch onderzoek. Maar als je dat leest, dan moet je zeggen, ja, het is gewoon verbijsterend dat een mens nog zou durven zeggen, fabeltje. Ja, vol verbijsterend. Kijk, de Koran, die kun je ergens ontleden en achterhalen. Die kun je terugvinden. Nog niet eens zo heel oud. samenraapsel van Joodse en christelijke motieven. En heidense motieven, allerlei aspecten zie je erin in terug. Maar God, de Bijbel, zoals die zichzelf vervult en zichzelf uitlegt, dat is uniek. En dan moet je eens goed luisteren. Ik weet wel, we zijn natuurlijk voor het merendeel mensen die erbij zijn opgegroeid. En in dat licht gezien zou misschien wat ik nu zeg meer passen als je op een openbare vergadering zou zijn, waar mensen beweren dat ze niks geloven. Maar laat ik het toch zeggen. Dit is ja of nee. Dit is voor of tegen. Verloren of gevonden. De confrontatie met die God die zijn eigen zoon, Jezus Christus, gezonden heeft. Waar de profeten van hebben getuigd. Die in de volheid van de tijd gekomen is in Bethlehem stal. Die 33 jaar hier op aarde heeft gewandeld. Zichtbaar, tastbaar. Niet als enig ander idealist. Helemaal. Maar om God wil ons bekend te maken. Die tenslotte gesterven, gekruisigd, gesterven en begraven. Opgevaren ten hemel voor de ogen van zijn jongeren. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Hier kun je niet over discussiëren. Waarom niet? Omdat het waar is. Ja, ik zeg dat het niet waar is. Dat moet jij dan zeggen. Wat moet jij dan zeggen? Dat moet je volhouden. Maar dan kan je de verzekering geven. Je bent in de war. Je bent zo goed in de war. Je bent voor eeuwig in de war. Als je daarbij blijft. Dat is nou eenmaal het vooroordeel des geloofs. Versta dat toch? Denk ik dat dat geloof is? Zoals het zich aandient, ja, het zou wel eens kunnen. Ja, oh, we bedoelen toch eigenlijk allemaal hetzelfde, hè? De een dit en dat, het komt toch allemaal op hetzelfde neer. En het komt tenslotte hierop neer, dat als we allemaal een klein beetje braaf zijn, wie zoet is krijgt lekker en wie koud is te roer, hoor. Zo, daar komt het toch op neer. Die humaniste God. Maar dat is niet de God van het woord. Die God van het woord is die God die zich met rampzalige mensen bemoeit. Die zich zo met hen bemoeit dat ze erkennen, heren. Hij heeft mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest. Daar liggen ze. Die God. Waar niet een of ander het stukje uit van een rozenkrans of van een Koran wordt uitgemerkt, maar een God die wij kennen en die zich laat kennen. Die het voor zeggen is. Kijk, en dat is het grote, maar tegelijk ook het ijzingwekkende. Want die met deze God twist, die heeft het al verloren. Die heeft het al verloren. Die tegen deze God blaft zijn eigen dood. De vak. Die deze Heer Jezus Christus al de openbaring van de ware en enige God, wat je nergens, maar dan ook nergens in de hemel of op de aarde zult kunnen vinden, als dat veracht wordt, dan hou je niks over. Dat is de God. God en de goden. Nog eens. Wat is nou de ware God? Want als wij in onze voorstellingen zitten over God, dan menen we dat toch en dan denken we toch, dat is nou iets kenmerkend. De verlosser. Die God die uit Egypteland verlost. Die God die een verloren jongen doet opstaan en tot vader gaan en zeggen, Vader, ik heb gezondigd in de hemel, tegen de hemel en tegen u. Die God, die een goddeloze koning, die nergens wat van wilde weten. En het werk van zijn eigen vader te schande maakte. En de gelovigen vervolgde. Die tenslotte in de gevangenis, in de ellende terecht kwam. En die toen zijn handen vouwde. En die toen heeft gezegd, Heer, u bent God en niemand meer. Die God. Die God die in vuur heeft geantwoord en in het zuizen van een zachte steen. Die God die heeft geantwoord in Christus Jezus. Dat is het. Dat is die God waarin wij geloven. Struikelen, wankelen, beschaamd. Want als dit gebod ons doorlicht, dan zien we tegelijkertijd hoe wij stuk vol zitten met allerlei dingen waar we ons vertrouwen op stellen. En toch worden we eraf getrokken en roepen we het uit, huilend of lachend. Nee, nee, boze goden, jullie kunnen mij niet helpen. Niemand kan mij helpen. Jezus Christus is alleen mijn verlosser. Waar is uw God? Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt daar mijnentwege. Mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn sterven zaligt mij. God. En de goden maar sterven. En de goden maar duikelen, stuk voor stuk. Ze gaan er allemaal aan. Het ene systeem vreet het ander op. En de ene verlosser brengt de ander aan de strop. Maar die God, en dat gebeurt nog. Die kerel die in Polen zo vreselijk huisgehouden heeft. Ik hoop dat er maar één of waren in Nuremberg. Maar van die ene heb ik het gelezen. Zoveel mensen heeft laten ombrengen en in de gevangenis met die God te maken kreeg. En die in een ogenblik verslagen was. Ik heb de schuld. Die niet van zijn straf meer af wilde hebben. Geen pleitreden om zijn straf veranderd te zien. Maar alleen hem deden om genade, om ontferming voor een moordenaar. Nou, je hoeft er niet aan te twijfelen of Jezus te kregen. Wie God, al zou het al onze vijandschap oproepen en haat en nijd, dat we zouden zeggen, als die smeerlap in de hemel is of gered is, dan wil ik niet gered zijn. Dat moet je dan zelf weten. Maar dat is nou juist die wonderbare God. Die de goddeloze rechtvaardig om niet. Die God die zalig maakt wat reddeloos verloren is. Maar je zult er blij mee worden als je gelooft dat jouw leven ook niet deugt. En als God jou voor de rechtbank sleept, dat je dan ook je ogen niet open kunt houden. En hem recht aanzien. Omdat ons hart ons aanklaagt dat we tegen hem altijd weer gezondigd hebben. Maar dat is nou het kenmerkende van die God. En het kenmerkende van al het andere is het plaatje in de steek. Ja, nu is trouwens alleen maar een klein adertje in je hersenen te springen en die hele God is al weg. Maar de God van het woord zegt, al zou je gek worden en je laatste dagen in de gevangenis of achter de tralies of in een kinderstoel slijten, niet zou je scheiden van mijn liefde, welke is in Christus Jezus uw Heer. O, dat we dan zo aan deze God verbonden mogen worden. Geen andere goden zullen voor u bestaan. Voor mijn aangezicht. Dat wil zeggen, ik ben erbij. Ik zal zijn. Ik wil dat. Dat kan niet. Dat vloekt. Iemand die je van de eeuwige rampzaligheid redt. Om daar nog een surrogaat, een pseudo-god of Christus naast te zetten. Dat is schennis. Hebben wij dat nou gedaan? Hebben wij nou zo geleefd? Staat hier alle afgoderij, waarzeggerij, dat tegenwoordig ook weer in. Bijgeloof. Ach, de bespottelijkste dingen. Ja, ik weet wel, je kan soms lezen met een glimlach, zij er niks van geloof. Maar je hebt mensen die me door de beroemdste astrologen het een en ander laten voorspellen. Dat is meer waard dan wat God zegt in zijn woord. Als een of andere halve garen zegt op 20 december vergaat de wereld, dan zijn er altijd nog mensen. Nou, kan de laatste week wel eens zijn. Ik geloof het. Maar als God zegt, die ik kom haasten, waar trekt de mensen niks van aan. Wij geloven. Nee, het is gek hè, dat het allemaal in deze tijd, al die mysterieuze dingen, dat gaat zo buitengewoon goed. Hè. Ik zou zeggen, toch een teken dat de mens blijkbaar niet zo bevredigd is met zijn God. Of van welvaart, of van armoe, of van dit, of van dat. Hij zoekt iets, maar hij zoekt precies het verkeerde. Hij zoekt het in de droom, in het mysterie. Maar onze God heeft zich geopenbaard in het woord. Aanroeping van heiligen, andere schepselen. Nou, het gebeurt nog dagelijks. Dan worden allerlei heiligen die al lang dood zijn, die worden aangeroepen. Wat heeft het er nou mee te maken? Alsof die mensen die in de hemel zijn een soort dagwerk hebben om al die boodschappen van ons op te vangen. En dan een goed woordje voor ons te doen bij God. En dat die dan aan herinnerd worden, ja, want God kan ook niet alles. Hè? Maar dat als dan die heilige Petrus nog eens wat voor ons doet en die heilige Maria, die moeder God. Ja, dan komen we een stapje in de buurt. Het is toch bespottelijk zeker. Het is geen goede protestant die dat niet meer durft te zeggen. Nee. Dan hebben wij ook al zo'n soort geest van, ja maar. Hier staat het. God verbiedt het. Al deze dingen. Maar er zit ook een positieve kant aan. Om God te leren kennen. Hem te vertrouwen. Ootmoedig. Dat betekent niet zo vermaand, verwaand, overmoedig. Leidzaam, geduldig. Hem alleen onderwerpen. En mij eerder van alle schepselen afgaan. En hun bij mij laten schieten. Dan dat ik iets tegen zijn wil doen. Nou, kom je eruit? Ik niet. Want dan werd het geestelijk. Het gaat dus nou niet meer over die poppetjes van die beeldjes en die mascottes en die toverstenen. Weet ik wat, daar gaat het nou niet meer over. Het gaat nou over de geestelijkheid van de wet. Ik geef u de verzekering, er blijft maar één ding over. Jezus Christus en die gekruisigd. Tot vergeving. Heere, vergeef me. Vergeef mijn dwaasheid, vergeef mijn afwijken. Vergeef dat ik naast u en naast uw lieve zoon Jezus Christus nog zoveel andere steunsels heb, zoveel andere voorstellingen. Vergeef het alsjeblieft. En wat nog meer? Ja, dat moet ik erbij zeggen. Johannes heeft gezegd, kinderkind, blijf in hem. Blijf in die ware God en zalig maken. Blijf in hem. Opdat als hij geopenbaard zal worden, wij niet beschaamd zullen worden in zijn toekomst. Dat is ook nodig. Niet om wat te verdienen, maar omdat Jezus Christus en dat de Vader van de Heer Jezus is en de Heilige Geest zo waarachtig God zijn, dat ze een touw een koord om ons heen hebben geslagen en ons trekken. Hierheen, dit is de weg, wandel in de zelf, om overigens altijd te blijven bij. Zo gij recht vreugde en gave slaan, mijn ongerechtigheid als u zou dan bestaan. Maar nee, daar is vergeving. Deze God is onze God, eeuwig en altijd. Amen.